Wilt u uw Bijbel openen naar het eerste hoofdstuk van Johannes? In de laatste paar keer zijn we er ook beginnen te lezen. En dat gaan we nu ook doen. En ik stel voor dat we beginnen bij het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Johannes. Een van de bijzonderheden van het woord van God is dat u kunt het vele malen lezen. En het zal altijd nieuw zijn. En daarom is het ook zo bijzonder dat we straks bij de Heer Jezus zullen zijn. Zal het beslist een hele eeuwigheid nodig hebben om door het woord van God heen te gaan. Ik zie er naar uit om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En hij zal me toch best een hoop te vertellen hebben. En ik weet niet hoe u ernaar kijkt. Maar in ieder geval, dat is de blijdschap die we mogen hebben, mogen zien. Het vooruitzicht. Heeft u een vooruitzicht? Het is een geweldig vooruitzicht dat we hebben als je gaat naar je geliefde. Hè? En wat een liefste dat hij is. Johannes, eerste hoofdstuk, eerste vers. In de beginnen was het woord. Dat is wel lang geleden, hè? In de beginnen. Dat is al 6000 jaar geleden. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het zelf niet begrepen. Ook niet gegrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat ze alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iedere mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar, zoveel als hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit het bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de mens, maar uit God geboren zijn. Daar hebben we vorige week wat extra aandacht aan besteed. Uit God geboren. Mooi is dat, Mark? Uit God geboren. Uit God geboren. Geweldig iets is dat, hè? En wat voor iets zou dat voortbrengen? Iets dat uit God geboren is. Dat is een nieuw leven. En dat is het leven dat waard is om te leven. En dat is een deel van God, zou je mogen zeggen. Uit God geboren. Ja. En dan krijgen we het volgende. En het woord is vlees geworden. De Heer Jezus is mens geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben hem zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Wat een zegen is dat. Hè? Het begint met genade en waarheid. Eerst hebben we die genade nodig. Genade Gods oneindig groot. Die genade komt tot je hart. Die ontvang je. Het nieuwe leven in die genade. Allemaal genade. Genade is hetgeen dat is heel tegenstrijdig voor de mens. Want de mens, als die ook maar iets gegeven wordt, wil die er iets voor terug doen. Maar genade, daar kun je niks voor terug doen. God die geeft genade en dan kun je alleen maar zeggen, hoe groot zijt gij? Die geeft. Een God die geeft. Niet een God die iets geeft en zegt, nu moet ik er iets voor hebben. Nu moet je er iets voor doen. Nee, genade is wat je ontvangt zonder er iets voor te doen. Volgt u dat? Dat is iets dat je in het dagelijkse leven niet kent, niet tegenkomt. Want al hetgeen dat we waar ook maar en hoe dan ook maar hebben, verwachten, er moet altijd weer iets voor teruggedaan worden. Je geeft misschien zelfs je buur iets. Je zegt, heer, dank u. En tegelijkertijd draaien ze om en pakken ze iets en dan geven ze je mee. Want ze willen iets terug doen. Nee, als ik iets geef, dan is het niet de bedoeling dat je er iets voor terug gaat geven. Hoort u dat? Dat is in uw gewone dagelijkse leven niet aanvaardbaar. En dat is nu juist hetgene dat God geeft. Genade. Zou u ook maar iets terug kunnen doen voor hetgeen dat God gedaan heeft? Nee. Nou, dus vol van genade en dat is de waarheid. Kijk. Remco, die wordt ineens wakker. Johannes getuigd van hem heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zei die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder ik. Zo, dat was Johannes de Doper, die vertelde hier van hem. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. Uit zijn volheid. Niet uit zijn leegte, niet uit hetgeen dat hij over had, nee, uit zijn volheid. Zie je? Uit zijn volheid. Wat is zijn volheid? Zijn volheid wordt gezien aan het kruis dat hij het werk van de zonde volbracht heeft. Dat hij de schuld betaald heeft. Dat is de volheid van de Heer Jezus Christus. Wat een rijkdom dat is en daar mag je zo van genieten. God geeft ons alle dingen rijkelijk om van te genieten. Het lijkt soms wel of dat mensen denken, als u tot God komt, nou dan ben je gewoon een slaaf. Nee, als je tot God komt, dan ben je vrij. De Heer Jezus die maakt dat ook heel duidelijk wanneer hij zegt, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Kent u die vrijheid? Of leeft u toch nog een beetje in, ik moet iets terug doen? En dan hebt u dus nog niet begrepen, want u kunt niks terug doen aangaande genade. Want 2000 jaar geleden zei de Heer Jezus, het is volbracht. En als dat toen al volbracht was, moet je niet denken dat er nu nog iets aan kan doen. Volgt u dat? Dan denkt u Michel. Zit? Dat is gewoon duidelijk. Maar dat is ook zo in je dagelijks leven. Dat is niet alleen maar wanneer je tot de Heer Jezus komt en je krijgt dat nieuwe leven, dat eeuwige leven. Want dat betekent dat we een kind van de levende God zijn. Dat neem je dus in genade aan. Maar dan is het daarna leven in die genade. Niet zeggen, oh, nu probeer ik bij te houden. Ik probeer goed te doen. Weet u hoeveel goed dat ik gedaan heb in mijn leven? Nu is het heel stil. Niets. Absoluut niets. Alles wat ik heb ik niet verdiend. Ik heb alles gekregen. Allemaal genade. Genade. En datzelfde is voor een ieder. Dat is niet voor een bepaald iemand of groep of wat ook maar. Dat is voor een ieder. Maar het is wel voor een ieder om dat aan te nemen. Neem je het niet aan, dan heb je het niet. Dat is nog niet zo moeilijk, hè? Is dat bij jou zo waarin? Ja? Oké. Nou, dan kunnen we verder lezen. Want hier dus uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. Ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. En de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dan maak je dus een zeker verschil. Die tijd van de wet is dus in het Oude Testament, kom je die tegen. Hè? Wet. Maar dan is de Heer Jezus gekomen en die heeft de wet vervuld. Vervuld. Die heeft de wet vervuld. Kun jij niet? Kan ik niet. Er is nog nooit iemand die de wet vervuld heeft. Er is nog nooit iemand geweest in al die duizenden jaren die de wet gehouden heeft. Behalve de Heer Jezus. Die heeft de wet vervuld. Verder niemand. Is de wet dan niet goed? Ja, die is heilig. Recht en goed. Maar, weet je wat de wet doet? Die neemt ons als het ware, net als een klein kind, die neemt ons bij de hand om ons naar de Heer Jezus te brengen. Zie? Alleen daar is de vrijheid. Alleen daar is het nieuwe leven. Alleen daar kun je verder gaan. Als je de wet volgt, veronderstel dat iemand de wet helemaal gevolgd had, van begin tot eind. Zou die dan de Heer Jezus hebben? Nee, Nee, ook dat nog niet. Dus met al ons proberen, werken, wat ook maar, komen we er echt niet. Het is alleen maar genade. En nu staat er hier zo heel mooi dus. Dus genade op genade. In vers 16. Hè? Genade op genade. Dus allemaal genade. En het is mooi dat je iedere dag, je kunt dus 's morgens uit bed stappen en zegt, wat voor dag is dit? Dit is een dag van genade. Dit is een dag van genade. Was dit vandaag voor u een dag van genade? Of had u problemen? En die hebt u niet aan die genade overgegeven. Zie, als je je problemen hebt, dan is het heel eenvoudig. Dan geef je die ook over aan de Heer. Want hij kan ze oplossen. U niet, ik niet, iemand anders niet. We zijn zo geneigd om ergens naartoe te gaan om onze problemen te zien dat ze opgelost worden. En er is geen één probleem in uw leven geweest dat een ander voor u opgelost heeft. Alleen de Heer Jezus is bemachtigd om dat te doen. Geef je over aan hem en het is eenvoudig. Nou, dus genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. En nu komt de Heer Jezus, ziet u dat? De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus de Heer Jezus komt naar u toe en die wil de Vader laten zien. En wat een rijkdom is het om een hemelse Vader te hebben. En zo, omdat de Heer Jezus gekomen is en die wil zo bij ons komen wonen in de kracht van de Heilige Geest. En zo wil hij de Vader laten zien, want hij is het evenbeeld van de Vader. Dus wil ik de Vader leren kennen, dan zeg ik, Heer Jezus, wil u me de Vader laten zien? Eenvoudig, hè? Moet je luisteren, God heeft het eenvoudig gemaakt. De mens, die heeft het moeilijk gemaakt. En dat gaan we beslist niet doen. Nu gaan we eventjes terug naar het, ongeveer het midden van je Bijbel. En daar vindt u de psalmen. En dan wil ik even met u gaan naar het 9e psalm. De 9e psalm. En dan gaan we eens kijken, daar staat iets dat we gaan lezen. En we beginnen te lezen bij het eerste vers. Het is mooi hoe dat begint. Ik vind altijd, de psalmen zijn rijk, die lezen we iedere morgen weer opnieuw. En dit is een psalm van David voor een opperzangmeester op met Robin. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Niet met je ganse hart, maar met je ganse hart. Er was een keer een kleine jongen in de zonderschool hier en die zegt, die vond dat zo'n raar gezegde, mijn ganse hart. Hij zegt, ik heb toch geen ganse hart. Dit is echt gebeurd, want hij was van mevrouw en ik zie zijn moeder ook zitten. Dus in ieder geval, hier staat er, ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Dat betekent, er is geen plaats voor iets anders. Mijn ganse hart behoort hem toe, dus met mijn ganse hart wil ik hem loven. Poeh, daar is iedereen blij mee. Ik zal al uw wonderen vertellen. Zo, dan ben je even bezig, hè. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heiden gescholden, de godlozen verdaan, hun naam uitgedeld tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen vol eind in eeuwigheid en hebt gij de steden uitgeroeid. Hun lieve gedachten is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volk in oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. Een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. Kent u benauwdheid? Vele zijn de benauwdheden der rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Mooi, de Heere kent, hè? Uit die alle redt hem de Heere. Nu komt het. Moet u goed kijken, het 11e vers. En die uw naam kennen, er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan die van de Heer Jezus Christus, door welke wij moeten behouden worden, lezen we in de Handelingen. Maar hier staat, die uw naam kennen, zullen op u... Kijk even goed naar dat woordje. Zullen op u... Zullen op u... Zullen... Die zullen... Zie je? Die zullen... Die zullen op u... Er moet een beetje climax in zitten, hè? Zit er een beetje climax in je leven? Of gaat het zomaar rippel? Huh? Ik hoop dat er een beetje climax in je leven zit. Een beetje op! Huh? Nou, hier zie je dat... Hier zit er, en die uw naam kennen zullen op u vertrouwen. Nou, we vertrouwen niet op de mens. We vertrouwen op de Heer Jezus. Hij is daar hoog op gezet. Hij zegt, wanneer ik verhoogd zou worden, en dan is hij aan het kruis genageld. En daar zegt hij, het is volbracht. Hebt u iets beters? Dan mag u het komen vertellen. Maar dan moet het echt beter zijn. Dat is het hoogste dat er is. We kijken wat er net. Die op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Er staat ook zo'n vers in Spreuken. Moet u met me gaan naar Spreuken, het volgende boek. Je moet het uit het boek hebben, niet van mij. In het derde hoofdstuk van Spreuken, er staat ook zoiets dat zo rijk is. En dan gaan we er eens verder over nadenken. In het derde hoofdstuk van Spreuken. Je mag altijd zien dat het er staat. We nemen de tijd om het te vinden. Want als je zegt, ja, dat is wel gezegd, maar ik heb het niet gezien. Je moet het zien. En ik begin te lezen bij vers 3. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten. En bind ze aan uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Hier zit wel eventjes een nadruk in dat we dat niet vergeten. Hè? Dus dat het zo op je hart staat geschreven. En wat krijg je dan? Moet het volgende kijken. En vind gunst en goed verstand in de ogen van God en de mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw verstand... Niet. Zullen we er ook even een climax aan brengen? Huh? Daar zit die mensen. Heb je er eens aan gedacht hoe vaak dat verstand in de weg zit? Ja, maar dat kan toch niet. Nou gaan we er even over nadenken. Zien hoe dat verstand in de weg kan zitten. En ik moet even denken aan... Je weet, ik hou van die karakters die we tegenkomen in het woord van God. Denk bijvoorbeeld aan Daniel en zijn vrienden. Die drie vrienden. Sadrach, Mesach en Abednego. En die stonden daar, die zaten ook in de leiding van het land, zou ik maar zeggen. En die stonden daar, want op een gegeven moment had die koning, in zijn dwaasheid natuurlijk, die doen altijd dwaze dingen, had hij een groot beeld gemaakt, en dat sprak natuurlijk weer van hem, dat hij zo groot was. En al die mensen eromheen, er waren heel veel mensen, en die allemaal ergens een deel hadden aan de leiding van het land, en die stonden er, en die moesten nedervallen en dat beeld aanbidden. Moet je dat even voorstellen? Je moet je eigen altijd een beetje voorstellen, als je iets leest in de Bijbel, je zegt dan, hoe zou dat geweest zijn? Dus dan heb je een hele menigte, en daar beginnen al die doedelzakken te spelen. En er heeft dus een hele rockband. Hè? Dat zal toch ongeveer geweest zijn. En dan moet ineens alles plat liggen. Alles ineens. Zie je dit? Zie je dit voor je? Er staat dus een hele menigte. En ineens, kaboom, daar liggen ze allemaal op de knieën voor dat beeld. En er staan de drie standen loodrecht overeind. Zo, denk je dat die gezien worden? Ja, ze hadden al zo'n hekel aan die drie. Dus dat hielp ook nog niet natuurlijk. En daar stonden ze. Nou, dat was er natuurlijk altijd van die mensen. Maar in ieder geval, die ging gauw, ging Drentje naar de koning en zegt: koning, heb je dat gezien? Die hebben niet gebogen. Die hebben het beeld niet aan me. Wat ga je daarmee doen? Nou ja, die koning die moest toch wat doen. Al wou je misschien niet genees. Dus die komt ook: hebben jullie niet gebogen? Nee. Moet eens luisteren, koning. En daar zijn we ook niet van blaam. Hij zegt, ik zal die muziek nog een keer laten beginnen en dan. Ik hoef niet aan te beginnen, want wij gaan niet buigen. Zij vertellen, die stonden ervoor. Maar als jij dan tegelijkertijd daar een oven ziet, misschien zo groot als deze zaal, en die is vurig brandend, en zelfs de mensen die er dichtbij komen, die worden verbrand. Dan ga je toch wel even nadenken, zeg ja, maar heren, kan ik niet zomaar eventjes buigen voor hem? Kan ik niet zomaar, ik meen het niet hoor, heren, maar ik ga toch maar eventjes, wat kan ik nou doen? Die vurige oven dan, je zat er maar in zitten. Heb je zo over nagedacht? Je zat er maar in zitten. En hoe kom je eruit? Zit je wel eens in een probleem? Heb je wel eens een moeilijkheid? En hoe kom je eruit? Ja, dan moet ik dit doen, dan moet ik dat doen, dan moet ik geen doen. Ja, weet je wat ze dan doen? Dan doen ze een beetje net als Mozes deed de eerste keer. Mozes die dacht ook, die wou ook daar even de leiding nemen daar toen in Egypte. Hè? En toen zag hij dat een Egyptenaar zoekt een Jood dood, een Israëliet dood. Tom. En hij zegt, tom, zal ik jou eens krijgen? Zand erover. Dat zeggen we ook wel eens, hè? Zand erover. Ja, nou, de volgende dag. Hey. Ik dacht dat ze begrepen dat ik ze wel uit zou leiden. Maar toen hoorde ik dat die koning niet wist dat. Wat ga ik nou doen? Hij dacht, wat hij niet deed. Hij keek die kant op, had hij gekeken. En hij had die kant op gekeken. En hij zag niemand. Maar hij was vergeten om naar boven te kijken. Deze drie mannen, die stonden daar. Die stonden daar. En koning, je kan dat... Die muziek nog 10 keer laten gaan. Wij buigen niet. Wij zien op. En als het God belieft om ons te redden uit die vurige oven, dan doet hij dat. Wilt hij ons naar huis halen, dan is dat ook goed. Is dat je instelling? Is dat het vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt? Of is het alleen maar mondjesmaat? Hij zegt, nou ja, ik wil eigenlijk wel een christen zijn, maar het moet niet te veel kosten. Niet te veel kosten. Hè? Zo is de mens toch ingesteld, hè? En dan gaan ze. Kleren allemaal aan, hoeden met petten op en jassen aan. En dan pakken ze het op en midden in die oven. Midden in die oven. Zou je hart niet stilstaan als je opgepakt werd en je werd er gebonden ingegooid? En zelfs die mannen die ze erin gooiden, die werden door het vuur verbrand. En dan kijkt die koning ineens, en die kijkt die koning, en die kijkt die koning, en die zegt: hey, zie je dat? Er lopen er daar vier in die oven. Hoe is dat mogelijk? Laat eens luisteren. Wie heeft alles in zijn hand? Wie heeft alles in zijn hand? Heeft jouw God ook dat vuur in zijn hand? Heeft jouw God ook alles in zijn hand? Niet dingetjes uitgesloten, niet dingetjes die je opgezocht hebt, maar heeft hij alles in zijn hand? Kun je hem vertrouwen? Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Dus dat betekent niet van tevoren allerlei beslissingen maken. In hetzelfde boek, in Daniel, kom je dat nog een keer tegen natuurlijk. Eigenlijk wel meer dan eens, maar nog een heel bijzondere keer. Daniel die was natuurlijk daarop gezet. En ze hadden een hekel aan hem omdat hij goed regeerde. Omdat hij de dingen juist deed. Omdat hij alles met God deed. En die had een gewoonte. Ik weet niet of dat u ook gewoontes hebt. De Heer Jezus had ook een gewoonte. Die ging op de Sabbatdag ging die naar de synagoge. Gewoonte. Mooie gewoonte, hè? Ja, wij hebben ook een zekere gewoonte. Hè? We komen hier samen op zondagmorgen. Gewoonte. Ja? Ja, doen we het liefde. We willen graag de Heer Jezus leren kennen. Zo, we komen zo samen. En Daniel, die had ook een gewoonte. En die zette dus zijn raam. Dat was open. En dan knielde hij voor naar Jeruzalem. En dan was hij aan bidden. 3 keer op een dag. 'S morgens, 's middags, 's avonds. En die mensen zo'n hekel aan hem hadden. Die zeggen, hoe kunnen we die man nou toch eens te bakken nemen? Er is niks, die doet alles zo goed. Hij deed alles met God. Dus zijn werk deed hij goed. Het enigste waar we hem op kunnen pakken is op zijn leven met zijn God. Zo. Zo. Oh, dan weten we het. Die koning die heeft namelijk ook een zwak plekje. Die wil ook graag geëerd worden. Ook naar de mensen. Ja, iedereen die wil graag een beetje in de lucht gestoken worden. Ja. Zelfs als je lang bent, dan ben je nog een beetje hoger, hè. Ik ben maar kort, dus ik hoef niet zo ver te reiken. Maar ja, oké. Dus daar is die Daniel. Weet je wat we doen? We zeggen tegen die koning. Koning, laat er nou eens een orde komen dat in 30 dagen niemand mag binnen dan alleen tot u. Oh, ja, dat is wel goed. Dat zullen we wel bescheiden zijn. Totdat die koning hoorde dat, oh, ze hebben dit niet gemunt voor mij. Het is niet bedoeld voor mij. Het is bedoeld voor Daniel. En wat deed Daniel? Hij zegt, nou heer, ik hoop niet dat u het erg vindt. Ik doe vandaag de ramen maar dicht. Dat had hij toch ook kunnen doen. Hij had toch ook een ander kamertje op kunnen zoeken. Hij had toch per se niet die kamer hoeven te hebben. Hij had toch best iets anders kunnen verzinnen. Bedenken. Zijn verstand kunnen gebruiken. Dan had het toch niet zo vaart gelopen. Maar ze zagen het. Hij ging diezelfde plek. Hij vertrouwde op God. Dat is wat. Dat is wat als je op God vertrouwt. In hoeverre vertrouw je op God? Zover, een klein beetje verder. Ja? Of toch maar niet te ver. Of net zo ver als dat je verstand je geeft. Kun je dat op God vertrouwen? Of zeg je, heel mijn hart is voor u, Heer. Nou, dat even wachten, Koop. Dat gaat een beetje te ver natuurlijk, hè. Dat gaat een beetje te ver. Heel mijn hart is voor u. Even een vraag. Dus nog. Tot wie behoort jouw hart? Aan wie behoort jouw hart? Aan de Heer Jezus? Of aan, noem maar op. Even stil, ja? Even goed nadenken. Aan wie behoort jouw hart? Ja, want daar gaat het er zoveel van. Wie vertrouw je? Dus vertrouw je de Heer echt? Of, ja, zover als mijn verstand kan reiken, zover vertrouw ik de Heer. Maar daarbuiten, ja, dat gaat toch, Nico? Nee? Veronderstel dat je er stond en je wist nu, ja, nu gaat het aflopen, want ik ga zelfs moeilijk uit te spreken, die leeuwkuil in. Pomp. Steen erop, zegel erop. Hongerige leeuwen. Wat doe je dan mee? Daar zit je. In de leeuwkuil. Dat was toch niet nodig geweest? Dat had toch wel anders gekund? Je had toch wel iets anders kunnen doen? Net dat vertrouwen aan de Heer Jezus. Heb je dat? Dat vertrouwen dat Hij zorgt. Meer dan een vader zorgt het gij. Milde bron van zegeningen. Zulke ontfermer laat gij mij. Die milde bron. Dat is de Heer Jezus. Kun je hem vertrouwen? Van de week. Soms dan zijn we lang in het onderwijs en in het prediken en zo. En dan denk je, wat zou iemand er nou eens werkelijk van geleerd hebben? Zo, van de week heb ik 4 woorden geleerd. 4 woorden. 4 woorden. Vrees niet. Zijn er 2. Geloof alleen. Vrees niet. geloof alleen. Ik heb me verteld dat eigenlijk kwam het erop neer dat in al de prediking die de mensen gehoord hadden, dat was hetgene dat erin het was. Zo. Kun je dat ook meenemen? Vrees niet, geloof alleen. En nu is dit eigenlijk het vervolg daarin. Vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Vertrouwen. Ik volg u. Wat u daarmee doet, dat is helemaal uw zaak, Heer. Dat is de mijne niet, daar ga ik niet mee zitten. Ik ga alleen maar u volgen. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Rustig. Maar Daniel zit nou in die kuil, hè? Dus het is over voor Daniel. Geen Daniel meer. Daniel, die is... Die leeuwen, die zullen wel... Hadden die honger? Ja, die hadden ontzettend veel honger. Dat wordt bewezen. De dag erop. Waarom aten die leeuwen Daniel niet op? Want als de volgende morgen die koning erbij dat bij die kuil staat en die zegt, Daniel, die was meer ondaan dan Daniel. Heeft uw God die gij zo voortdurend eert? U kunt redden van de mouwen van de leeuwen. Ja, kon Daniel zeggen. De leeuwen hebben mij geen kwaad gedaan. Want ik heb God geen kwaad gedaan. Ik heb niks tegen God gedaan. Hij heeft al mijn vertrouwen. Hij heeft mijn leven. Kun je je voorstellen, die koning? Die koning voorstellen? Zo! Zo! Haal hem er een schouw uit. En dan komt Daniel uit. Niks aan hem te vinden. Niks aan hem te vinden. Hoe kan dat nou? Hij vertrouwt op God. Moet je ook wel eens in de leeuwenkuil? We komen allemaal wel eens een keer een leeuwenkuil tegen, hè? En wat doe je dan? Nou, dan probeer ik dat verstandelijk te beredeneren, zodat ik er niet in hoef. Dat heb je toch wel eens geprobeerd eigenlijk in je leven, hè? Om te verstandelijk te proberen om er niet in te moeten gaan. Want, ja, dan is het gebeurd. En deze Daniel, die komt er zo uit. Die komt er zo uit. Zie je? Niks is er al gebeurd. Het was niet zo best voor degene die gezorgd had dat het erin moest. En als je Daniel 6 daarover leest, dan krijg je dit. Dat die werden er met de hele troep ingegooid. Hele families. En die waren al verslonden voordat ze de grond raakten. Dus kom nooit met het verhaaltje dat de leeuwen geen honger hadden. Mensen willen allerlei dingen vertellen, zodat het net is of dat het niet waar is. Maar laat dat heel duidelijk zijn. Dan kun je Daniel 6 nog wel een keer erover lezen. En Daniel 3, de stad van de jongens in het vuur. Bijzonder. En weet u, dan las ik ergens anders. Om even bij aan deze dingen te denken. En dat is dit. Wat gebruikt eigenlijk God? Ik zat te lezen in Richteren 6. Weet je wat je in Richteren 6 hebt? Moet je nog maar eens kijken. Maar in Richteren 6 is het verhaal van Israël. Israël was weer weggegaan van de Heer, diende de Heer niet. Die had het vertrouwen niet in de Heer. En toch komt de Heer naar mensen toe. Zelfs wanneer ze op dat moment van hem afgekeerd zijn, dan komt God toch naar ze toe. En die kwam dus in Richteren 6 kwam hij. En dan komt hij naar Gideon toe. Gideon, een heel bijzondere man weer. Een van de dingen die hij was een nederig man. Een nederig man. Het kwam me zo voor dat deze man nu was zo nederig. Zo begon dat. Zo eindigde trouwens ook. Een nederige man. Maar daar komt hij naartoe. En weet je wat hij hem noemt? Deze man die was weggekropen. Want al die ieten die eromheen woonden, die namen al het eten van ze weg. Al die mensen, die waren zo net als springkanen, kwamen ze. En dan komt De Heer die komt naar hem toe en zegt, Gideon, gij strijdbare man. Nou, het leek helemaal niet, want hij was weggekropen. En gij door jouw hand wordt Israël verlost. Zou je niet denken? God die doet altijd bijzondere dingen. En nu gaat het hem erom, of dat wij God vertrouwen. Mag ik even vragen? Dat is de eerste vraag. Is God te vertrouwen? Hele korte vraag, hè? Hele korte vraag. Is God te vertrouwen? Kunt u God werkelijk vertrouwen?
Ja.
Dan weet je, dan komt de volgende vraag. Wil je hem vertrouwen? Wil je hem vertrouwen? Dat God te vertrouwen is, ik heb het idee dat er iemand hier is die zou zeggen, nee, God is niet te vertrouwen. Ik denk niet dat er iemand dat zou zeggen hier, maar dat zou kunnen, je weet nooit. Maar dan het volgende komt er wel aan. Wil je God vertrouwen? Niet wil je buurman of je buurvrouw of degene die naast je zit, wil die, nee, wil jij. We gaan eventjes een cirkeltje rond een iedere stoel zetten. Een cirkeltje rond iedere stoel. Dat de Heer Jezus zo bij een ieder komt, in de Heilige Geest komt hij zo bij een ieder en zegt, wil jij mij vertrouwen? Die komt dichterbij, hè? Als God tegen je zegt, wil jij mij vertrouwen? Wil jij mij vertrouwen? En nu gaan we een beetje verder, want dat kan natuurlijk een breed gezegde zijn, hè? Wil je me vertrouwen? Dan kun je zeggen ja. Dan gaan we het eventjes wat nauwer maken. Wil je me in alles vertrouwen? In alles. Dat heeft dus werkelijk met heel je leven te maken. Je zou ook kunnen zeggen, wil je mij je leven toevertrouwen? Denk je dat een wijs idee is om je leven toe te vertrouwen aan de Heer Jezus? Denk je dat een wijs idee is? Nou, daar zit iedereen wel heel hard over na te denken, geloof ik. Hè? Is dat een goed idee om je leven aan de Heer toe te vertrouwen? Zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Is dat een goed idee? Heb je erover gedacht om te zeggen, ja Heer, dat wil ik. Dat wil ik. Hoe het allemaal zit, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik heel zeker, dat is niemand te vertrouwen zoals de Heer. Dan gaat nog een stapje verder. Er is niemand te vertrouwen, alleen de Heer. Er is niemand van ons die weet wat die ander toch nog eens zal of kan doen. Er is niemand die weet van die andere wat er omgaat in die gedachte. Of gaan we het een beetje verder draaien? Wat er omgaat in het hart van de ander. Er is niemand die dat echt weet van de ander. Je kunt wel denken dat je het weet. Maar zover zijn we geen van allen. Ik heb wel eens een beetje het idee wat mevrouw denkt. Een beetje. Maar dan kan ik er nog helemaal naast zitten natuurlijk. Ja, weet je waarom? Zal ik je vertellen. Ik ben een man. Een man, Dennis, gelooft dat van me, die denkt heel anders dan een vrouw. Als dat het beginpunt is in je leven, dan ben je heel eind. Dan ben je al heel wat strubbelingen te boven. En sommigen die die weg iets langer gewandeld hebben, die kunnen dat weten. Bart, die weet het allemaal al, maar dat komt gewoon nog even verder. Als je wat strubbelingen tegenkomt, hè? Nou, Mark die heeft ook al heel wat in de gaten. Die heeft meer gevoel bijvoorbeeld dan ik. Ik heb niet zoveel gevoel, maar mijn gevoelhorens die gaan niet zo ver. Ik luister wel, maar voor de rest. Maar wie weet er wat een ander werkelijk denkt. Wie weet hoe een ander werkelijk is. Wie weet wat je werkelijk van een ander kunt verwachten. Niemand die dat weet van een ander. Hoe dichtbij ook. Hoe dichtbij ook. Je kunt goede hoop hebben. Je kunt minder hoop hebben. Maar het gaat er maar om. Er is er één. En er is er absoluut één. En die kun je altijd vertrouwen. En die hou ik ten alle tijde voor u. Hij en hij alleen heeft zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. En daar moet u luisteren. Al uw schuld betaald. Daar kun je echt niets aan toevoegen. Daar heeft hij al uw zonden aan genageld. Al. Niet sommige, al. Er is dus niets overgebleven. De vorige keer hebben we dat gelezen in het derde hoofdstuk van Colossenzen. Waar staat dat hij het allemaal uitgewist heeft. Dat is het bord. Alles is uitgewist en je kunt niet meer zien wat er geschreven stond tegen jou. Alles uitgewist. Kun je hem vertrouwen? Vraag is, wil je hem vertrouwen? Wil je zeggen, Heere, neem mijn leven. Ik weet niet hoe het verder moet. Weet jij hoe het verder moet? Veronderstel dat één voor één gingen we hier nu staan. En één voor één gaan we vertellen hoe we het nu verder gaan doen. Hoe zou je daaruit komen? Dan zeg je, dit ga ik vandaag doen, dat ga ik morgen doen en dan dat. Er is er niet één die dat weet. We weten niet of dat we de volgende stap nemen. Maar er is er één die dat allemaal in zijn hand heeft. Is dat niet een rust? Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Rust. Het eerste dat we nodig hebben is rust. Niet allerlei bezigheden, maar gewoon een eenvoudige rust. Nou, laat ons deze tekst nog eens even verder lezen hier zo in Spreuken. Je bent hier nog bij Spreuken, neem ik aan. En ik ben een halve Bijbel rondgegaan, maar in ieder geval, hier vind je de tekst. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En als je nu vandaag niks meer mee naar huis nam dan deze tekst, dan was je al heel eind, hè? En steun op uw verstand niet. En dan komt het volgende. Ken hem in sommige wegen. Dat in jouw Bijbel, Mark? Al uw wegen. Zo. Dat is heel wat. Dat is heel wat. In al uw wegen. Oh, weet u, dat is mooi, dat staat erachter nou. Dat zie ik ineens. Zie je dat? En hij zal uw paden recht maken. Dat kun je zelf niet. Maar hij kan het wel. Zo, dat zullen we vast maar aan hebben. Oh, er zit nog een klein stukje hierachter. Dat komt in het volgende vers. Moet je zien hoe mooi dat is. Zijt niet wijs in uw ogen. Niet wijs? Wie is er wijzer dan ik? He? Ga maar rustig staan en zeg het maar. He? Wie is er wijzer dan ik? Zijt niet wijs in uw ogen. Zo. Vrees de Heere en wijk van het kwade. Moet denken, zijt niet wijs in uw ogen. En nou eventjes, gewoon eerlijk. Is een ieder niet wijs in zijn eigen ogen? Dan moet je eens luisteren naar gesprekken van mensen. En dan zie je vaak dat mensen zijn het niet met elkaar eens en die zijn aan het discussiëren, noemen we dat. Discussiëren. Ja. Want deze zegt dit en die zegt dat. En ja, deze heeft toch zeker de wijsheid. Maar ja, die niet minder. Maar wie is er nu werkelijk wijs? Wie is er nu werkelijk wijs? En dan staat er hier, zij het niet wijs in uw ogen. Ja, dan kun je wel ophouden. Hè? Dan kun je wel ophouden. Ja, dat is interessant als je naar mensen staat te luisteren en hoe ze discussiëren. Dan zeg je, nou, die hebben het wel uitgevonden, wat het maar is. Ik heb het nou niet eventjes niet over bus kwijt. Maar die hebben het wel uitgevonden. Dit zijn wel mooie dingen hier die we hebben, hè? Ja. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. Laat ons nog even teruggaan naar dat vijfde vers. Dat is toch wel mooi, hè? Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Is dat mogelijk? Is dat mogelijk? Dat is een vraag. Is dat mogelijk? Om op de Heere te vertrouwen met je ganse hart. Wat denk je dat die vrienden van Daniel deden? Zaten die dit verstandelijk te berekenen hoe ze eruit konden komen? Of zeiden ze gewoon, we denken er geen eens aan om eruit te komen? Wij vertrouwen op de levende God. Zeg, leeft uw God? Leeft uw God? Hebt u een levende God? Behoort u toe aan een levende God? Niet een dode God? Is het u opgevallen dat in deze tijd mensen meer en meer, moet u goed luisteren, een dode God hebben? Ze maken er wel allebei kabaal bij, maar dat maken de mensen, dat maken niet die God die ze vereren. Het zijn van allerlei goden die ik nu niet zal opnoemen, maar ik kan er genoeg opnoemen. In de tijd van Daniel was het vaak de koning of de keizer. Die was hun God. Die vereerden ze ook als God. En als je dat niet doet, ja, dan zie je, dan kom je in de leeuwenkuil terecht of je komt in het vuur terecht. Wie is uw God? Is uw God een levende God? En het is alleen de levende God, als je de wereld overreist, dan kom je allerlei godsdiensten tegen met allerlei verschillende goden. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen. En dat is dit. Ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Of dat het nu een Boeddha is, een Hindoe of wat ook maar. We zijn in het hartje van Nieuw-Guinea geweest. En als je daar komt, dan kom je ook dode goden tegen. We zijn in Senegal geweest, dan in het midden van die stam. En dan zie je ook hoe ze offeren. En dan zie je dat het zijn allemaal dode goden. Wij hebben het hier over de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zou hij dan met hem ook niet ons alle dingen schenken? Schenken. Dit gaat over een schenking. Dit gaat niet over iets waarvoor moet betalen. Dit gaat over een schenking. Geven. 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 Kent u die gaven? Kent u die gaven? Het gaat dus niet erover om iets terug te doen. Voortdurend zit die mens te kijken om iets terug te doen. Al die mensen die dode goden hebben, weet u hoe die leven? Dat zal ik u vertellen. Ze kunnen net zoveel kabaal maken als ze willen, maar weet u waarom dat er is? Die leven uit angst. Die leven uit angst. En het is de bedoeling dat we leven in vrede, in rust. En nog iets erbij. In vreugde en in blijdschap. Vreugde en blijdschap, droefheid en smart. Er is een God die hoort. Er is een God die hoort, want hij is de levende God. Hij is de enige God. Geliefde, kent u die God? Kent u die God? Is hij de God die hier in uw hart woont? Die daar de leiding geeft?
die daar zegt, ik wil bij jou wonen en ik wil jou leiden. Dat je kunt zeggen, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Wat een leiding. Wat een liefhebbende herder. Wat een liefhebbende Heer Jezus. Wat een liefhebbende heiland. Wat een liefhebbende. Hebt u zo'n liefdevolle God. Hij die alles in zijn handen heeft. In een van die psalmen lees ik, en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Mijn vraag, wilt u hem vertrouwen? Nogmaals, is hij te vertrouwen? Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Maar nu het kardinale punt voor u. Wilt u hem vertrouwen? Vrees niet. Geloof alleen. Geloof alleen. Geef uzelf over aan hem. Hij werkt alle dingen uit ten goede voor u. Wilt u hem deze morgen vertrouwen? Zeg het. Neem mijn leven. Laat het hier toegewijd zijn aan u. Vader, we kunnen alleen maar danken voor het bijzondere. Wij konden hier nog vele uren doorgaan, Heer. Zo bijzonder is het om u te mogen kennen. Om u te mogen dienen en liefhebben. Om te mogen weten, Jezus Christus, hij leeft. Niet alleen dat ik mag weten dat hij leeft. Maar hij leeft in mijn hart. Dat hij het daar ook voor het zeggen heeft. Dat hij de leiding geeft. We danken u, Heer, voor mannen die ons voorgegaan zijn. Zoals Daniel en zijn drie vrienden. Zoals een Gideon. Terwijl er zoveel tegen hem waren. En dat hij maar een 300 man over had. Dat hij toch doorging. En alles op de vlucht joeg. Bijzonder, Heer. Wat een rijkdom. Om zo te mogen vertrouwen op de levende God. Vader, zo willen we graag een ieder aan u opdragen. En bidden dat gij een werk doet. Dat boven bidden en denken ligt. Dat we zo mogen zien het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat onze zonden aan het kruis genageld zijn. Onze schuld betaald. En dat alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. Heer, we leggen zo deze tijd in uw hand. En zo ieder hart hier. En we zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.